Van harte welkom allemaal bij aflevering 17 van Tuinierkwartier.
Iedereen welkom.
Ik ben Petra Vijverberg.
Ik ben Joost Verrooyen.
En samen maken wij Tuinierkwartier. En het is midden in de winter, maar er is nog genoeg te vertellen over tuinieren natuurlijk. Dus wij gaan gewoon lekker iedere twee weken door met een nieuwe aflevering.
Zeker weten.
En vandaag gaan we het hebben over natuurlijk tuinieren.
Ja, wat is dat eigenlijk? Dat is een van de vragen.
Ja.
Het speelt natuurlijk heel veel. Je hoort het veel, je leest het veel, je ziet het veel. Ja, wat is het eigenlijk en wat moeten we ermee? Waarom? Er zijn een aantal vragen die natuurlijk beantwoord gaan worden.
Ja, en daarom hebben we een gast aan tafel vandaag, Janine Jonker.
Goedemiddag.
Van harte welkom. En we gaan jou zo meteen natuurlijk uitgebreid bevragen over dit onderwerp. En dan kan je ook jezelf even voorstellen. Maar we gaan zoals altijd eerst eventjes naar het tuinmoment. En dat doen we vandaag met een luisteraarsvraag.
Ja, leuke vraag. Heeft iemand een probleem? Die heeft een paar platanen in het gazon staan. Met daaronder nog wat hagen van capines, als ik het goed op de foto zag. Dat is de haagbeuk. Beukhaag, een van de twee.
Haagbeuk,
dankjewel. Ik haal het altijd door elkaar. En zomers wordt het gras minder. Dus de vocht wordt weggehaald. Dus het gras wordt geel. Er wordt genoeg gesproeid.
Wat kan je eraan doen? Toch?
Ja, precies.
Ja.
Nou, er zijn natuurlijk een aantal dingen. Hè. Dus de oorzaak is, het vocht wordt te veel weggehaald. Dus mijn advies is goed beluchten met een holpijp. Dat je allemaal gaatjes krijgt. Foto's volgen op de site hoor. En die vullen met met materiaal wat vocht vasthoudt. Dus kleikorrels of zeolietkorrels. Dat is een gesteente. Wat dus meer dat vocht vasthoudt voor dat gras.
Mm-hmm.
En de plataanknotten. Ik denk dat die wel heel groot aan het worden is. En dan krijg je ook steeds meer schaduw. De gras onder een boom is altijd lastig. Dus ik zou die plataan ook zeker even
kleiner houden.
Zeker goed kleiner houden.
Want wat je eigenlijk zegt, doordat die kroon van die boom zo groot is, verdampt die veel water.
Ja.
Het gras houdt het vocht niet genoeg vast. Dat wordt dus door de boom
te veel concurrentie. Ja, en die capines.
En dan wordt het geel.
Ja, precies. En dat is niet tegenop te sproeien. Dat zie je ook heel duidelijk. Dus dat is eigenlijk, het zal altijd een zwakke plek blijven. Maar ik denk dat dat een goed begin is. En de boom gewoon goed klein houden.
Ja, het liefst als je een boom in je tuin plant, dan zet je er liever planten onder dan gras, denk ik. Hè?
Ja, zeker. Zeker. Ja,
maar goed, dit is natuurlijk een bestaande tuin, dus dat wordt lastig.
Ja.
Maar er is dus nog hoop voor het gele gras.
Ja, dat zou ik mee beginnen. Mm-hmm. En dat gaat wel werken.
Oké, nou dat is leuk. Dit was een vraag van Marianne. Die heeft bij ons de luisteraarsvraag gewonnen van de Kees Smit actie.
Ja.
Van een paar afleveringen terug. Dus Marianne, hartstikke bedankt. Goeie vraag.
Jazeker. En mochten jullie ook nog vragen hebben, dan kom maar op. Gaan we ze ook behandelen.
Ja.
Mooi. En door.
Ja, gaan we verder. Nou, dan is het tijd voor ons gesprek met Janine. Janine, ik heb gezien dat jij echt al heel lang in het groene vak zit. Meer dan 30 jaar.
Dat klopt.
En wil je daar iets over vertellen? Hoe ben jij zo met groen in aanraking gekomen?
Met mijn ouders. Ik denk dat het heel veel passies vanaf kinds af aan meegekregen, meegegeven worden. Wij kampeerden en op die kleine groene campings die er toen ook al waren. En mijn ouders waren altijd ook aan het fietsen en wij fietsten mee, mijn zus en ik. En als we dan op een locatie kwamen met een bezoekerscentrum, dan gingen we ook altijd naar binnen en dan rondleidingen met een boswachter. Dus mijn droom was later boswachter worden. En na de middelbare school ga je echt voor een vak kiezen. En toen wilde ik graag naar Velp, naar de bosbouwschool, zeg maar. Maar mijn moeder vond mij met 16 jaar een beetje te jong om zo ver uit huis te gaan. Want het was voor mij niet bereisbaar. Ik kom uit Noord-Holland. Ze zegt, nou, zoek iets wat in die richting zit, maar wel in de buurt. En toen kwam ik bij de hoveniersopleiding uit aan de middelbare tuinbouwschool in Hoorn. En dan ga je 3 jaar het vak voor hovenier leren.
Mm-hmm.
Ja.
En na die 3 jaar dacht ik van ja, dit is een heel mooi beroep. En ik wil er mee verder. Maar ik zie mezelf niet alleen maar dat zware werk wat een hovenier doet. Ja, tot mijn pensioen doen, zeg maar. En ik ben gaan kijken van wat is er nog meer. En toen ben ik de lerarenopleiding gaan volgen om les te kunnen geven aan de hoveniers.
Oh, leuk.
Dus ik ben, toen heette het nog de STOAS. Nu heette het de Eres Hogeschool gaan doen. En dat hield in dat ik best wel wat van het land zag. Want ik kwam in het eerste jaar in Nijmegen voor de verdieping van het vak aanleg en onderhoud. Vervolgens verhuisden we naar Boskoop. Dus opnieuw kamers zoeken en een nieuwe werkplek. Want gelukkig was die opleiding heel praktisch. 2 dagen in de week aan het werk en 3 dagen in de schoolbanken. En in Boskoop heb ik dat jaar geleerd hoe je de boompjes maakt, hoe je vermeerdert en kweekt.
Ja, leuk, interessant.
En vervolgens gingen we naar Den Bosch om het lesgeven onder de knie te krijgen. En dat betekende ook weer, gelukkig, 2 dagen in de week op scholen lesgeven. En 3 dagen ja, verdiepen. En het groene vak is heel breed. Het agrarische vak is heel breed. Dus ook de groententelers en de bloementelers en al die andere vakrichtingen in het groen, die kwamen in Den Bosch ook samen. Want die zaten hun eerste 2 jaar ook op andere locaties. Dus toen werd onze groep veel breder. En met dat lesgeven leerden wij dus ook hoe je een kropje sla en een tomaat en een mooie boeket bloemen kon arrangeren. En ja, na die opleiding had ik zoiets van, hoe komt het dat er een grote groep docenten is die zeg maar een soort boeken openslaan en dit moet je leren. Want
gewoon voorlezen eigenlijk.
Ja, nou ja, dat wil ik niet meteen zeggen, maar ja, het kwam bij mij heel theoretisch over, terwijl ik het vak hovenier ja, een puur praktisch vak vind.
Absoluut, ja.
Dus ik dacht, ik ga niet meteen voor de klas staan. Dus ik ben gaan werken. En mijn werkgever toen, die zei, ik doe dit al zo lang en het is geknipt voor jou. Wil jij mijn lesgeven aan de Volksuniversiteit overnemen? En dat was nog in Brabant. Ik was even in Brabant blijven hangen. En dat beviel, dat was leuk. Want dat is aan volwassenen lesgeven. Ja. Die gewoon puur uit belangstelling van het vak groen, tuinieren, meer willen leren.
Ja, dat is gaaf.
En ja,
dat maakt een heel passievol publiek heb je dan.
Precies.
Die ook al een hoop op bagage hebben en dan daar een les geven. Dat lijkt me wel heel mooi.
Ja. Ja. Dus het was verdiepend. Geen orde houden in de klas. Geen problemen met ja, het gewone schoolse zaken. Met rapportcijfers en noem maar op. En toen leerde ik mijn man kennen. En die komt uit Noord-Holland. Dus van Brabant ging ik terug naar Noord-Holland. Regio Alkmaar. En toen dacht ik, wat nu? En toen ben ik in 91, dus dat is december 91 ben ik 30 jaar geleden mijn eigen bedrijf begonnen, wat cursussen in tuinieren verzorgt.
Ja.
Korte cursussen. En 3 ochtenden en 3 avonden. 9 groepen in de week. En het liep als een trein.
Ja. Leuk. En wat ik zag, dat jij ook juist richt ook op mensen die beginnen met tuinieren. Ja, je begint bij de basis.
Ja.
Eigenlijk wat wij hier ook proberen te doen.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk ook de reden waarom we je hebben gevraagd om met ons te praten. En wij gaan vandaag hebben over een onderwerp waar wij ook wel veel reacties over krijgen van luisteraars. Van, kunnen jullie meer aandacht geven aan duurzaam tuinieren, mm-hmm. Biologisch tuinieren, ecologisch tuinieren, natuurlijk tuinieren?
Opzommen.
Ja, nou,
er zijn heel veel verschillende begrippen natuurlijk die mensen gebruiken als ze met, denk ik, respect voor de natuur in hun tuin bezig willen zijn. Maar kun jij ons een beetje helpen? Wat hebben we het dan iedere keer over hetzelfde? Of zijn dat toch andere dingen? Hoe denk jij daarover?
Nou, heel veel mensen hebben een andere insteek. Met heel veel woorden kan je dat noemen. En ik denk dat we eigenlijk de hele verzameling van mogelijkheden onder één naam kunnen geven. Tuinieren met de natuur. Zoals de natuur het bedoeld heeft. En welk naampje je er dan eigenlijk aan koppelt, dat maakt niet meer zoveel uit. Maar op het moment dat je de principes van de natuur kent, dan weet je wat je wel of niet moet doen.
Maar goed, het heeft natuurlijk ook te maken met, ik denk wat veel mensen bedoelen, dat je geen bestrijdingsmiddelen wil gebruiken. En
dat is de menselijke invloed op de natuur. Dat is niet wat de natuur zelf bedacht heeft, zeg
precies.
Maar.
Dus,
en we hebben ook wel eens genoemd, en dat vind ik zelf ook wel het lastige eraan, is dat, is een tuin natuur?
Ja, Nederland heeft al geen natuur. Nee, alles is inderdaad door de mens gemanipuleerd, gevormd. Een heideveld zou door de menselijke handelingen van ook de kudde schapen, zeg maar, die grazen, geen heideveld zijn.
Ergens hebben we nog een oerbos, als het goed is. Ik zou hem niet zo op kunnen noemen, maar dat is eigenlijk het enige.
Geloof ergens in Hongarije?
Die nee, volgens mij in Nederland ook nog.
Oh, Nederland?
Ja, volgens mij de laatste keer hoorde ik dat.
Maar,
dat klopt dan niet, want dan zijn we er al aan geweest. Hè? Dus dan is het nog een oerbos meer. Ja. Maar dat is natuurlijk het lastige. Hè? En dat vind ik dus ook een mooie scheidingslijn. Dus, wanneer is het tuin en wanneer is het natuur? Dat vind ik wel een interessante.
En dat gaat vooral ook over de esthetiek, toch?
Ja.
Ja. Maar dat betekent dat je in je eigen tuin nog steeds...
Verantwoord kan tuinieren.
Zeg maar... In de woorden van Janine, zeg maar, met de natuur kan tuinieren.
Jazeker, daar willen we naartoe.
Ja, ja, dat denk ik ook. Dat stukje centraal staat van hoe hou je de balans zoals de natuur het bedacht heeft in je tuin.
Ja.
En je wil dit bereiken. Je wil met de natuur tuinieren. Wat ga je dan doen? Of wat ga je niet doen?
Nou, de bodem is eigenlijk de basis. En ik heb net een aantal workshops in Amsterdam gegeven. En Amsterdam is de noordkant van het grote groene gebied, zeg maar, wat veen heeft. En veen is een van de grondsoorten in Nederland. We hebben de vier. We hebben de mogelijkheid of we zitten op zand, of we zitten op klei, of we zitten op veen. En helemaal op puntje Zuid-Limburg is lusgrond. En kijk je nu naar je grondsoort, dan horen daar van de natuur uit een aantal plantengroepen, zou je kunnen zeggen, op te groeien. En wij zijn een beetje verwend, want op een tuincentrum of een plek waar we planten kunnen kopen, kunnen we eigenlijk allerlei planten kopen. Maar kan dat plantje ook op jouw grondsoort groeien? En je kunt een heel afweging maken van, ga ik mijn grond veranderen om de planten er te kunnen hebben die ik graag zou willen? Of ga ik mijn plantenkeus aanpassen aan de grondsoort die ik heb? En daar is best een milde tussenweg tussen te vinden, zeg maar. Maar je basis van als je een hele natte, drassige grond hebt, ga je dan een lavendel neerzetten die van de droge, schrale en kalkrijke grond houdt.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk mijn insteek. Het besef geven bij mijn leerlingen en in dit geval de luisteraars, om te kijken van wat voor grondsoort heb ik en wat voor type planten gaan er daar goed doen.
Mm-hmm.
Want iedereen wil eigenlijk wel gezonde planten en niet met plaagbestrijding bezig zijn.
Nee, precies.
Nou, inderdaad. Of wat je vaak ziet bij beginnende tuinierders, die zetten planten neer en die gaan dood. En drie maanden later ga je weer naar de kweker of het tuincentrum. En je bent een fortuin verder.
Ja, het is natuurlijk ook gewoon heel lastig. Hè? Want het is een beetje te vergelijken, denk ik, met de groente en fruit in de supermarkt. Hè? We kunnen gewoon alles kopen wanneer we maar willen. En De grotere bedrijven die spelen daar natuurlijk ook gewoon op in. Dus het is heel lastig als particulier zijnde of als professional zijnde om te weten wat je koopt. Zelfs planten worden in bloei getrokken. Dus zelfs daarmee word je voor de gek gehouden.
Dat klopt helemaal, hoor.
Ja, dus het is heel lastig om dat te kijken. Dus het is heel goed om inderdaad te weten van waar komt de plant vandaan. Hè? Is het een rotsplantje? Dus dan is het logisch dat dit niet van natte voeten houdt.
Mm-hmm.
Maar hoe kunnen we dat doen?
Ja, ik heb eigenlijk al een soort gulden regel al 30 jaar... wat de 10 geboden vormt met 10 uitgangspunten waar je aan de hand van de bladeren van planten kunt zien of ze in de zon willen of in de schaduw. En of ze drogere voeten of nattere voeten willen hebben. En dat noem ik het bladlezen. Daar vind je heel weinig van in de boeken. Maar het werkt als een trein. Ik sprak laatst tijdens een lezing mensen. En die waren aan het wandelen geweest met hun kinderen. Tieners inmiddels. En die zeiden van, nou, mam, ik hoor je dingen zeggen. Maar hoe weet jij dat? Nou, vertelden ze dat ze...
Nou, dus ooit een tuinkunstenaar.
Dat is leuk, toch? Ja, precies.
Ja. Dus het bladlezen vertelt je, doordat door de eeuwen heen, zeg maar, de uiterlijke kenmerken van bladeren laten zien, is het een plant voor de zon of is het een plant voor bijvoorbeeld voor de schaduw? En dat is heel makkelijk ook hier voor de luisteraars uit te leggen.
Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Hoe gaan we dat ontdekken?
Nummer 1.
Nou, ik denk even voor iedereen een beeldvorming. Als je een auto in het zonnetje hebt staan in de zomer, dan is die witte auto, die is veel koeler als je hand erop legt, als een zwarte auto. Dus de kleur van blad absorbeert of reflecteert de warmte van de zon. Dus als het blad lichter is, en dat kan door grijze beharing zijn, en je hebt echt, zoals de ezelsoor bijvoorbeeld, typisch grijsbladige planten. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal planten die van warmte, zon en zelfs een warm en echt heet plekje houden.
Mm-hmm.
En grijsbehaarde planten, maar je hebt ook planten met een waslaagje. En als ik tegen mensen zeg van ja, een cactus die plaats je qua milieu meer in de woestijn en varen in het bos, dan vinden ze dat logisch. We hebben de lavendel, kleine smalle grijze blaadjes. Ja, ik denk dat nu mensen die luisteren al weten van oh ja, grijs, dat was zon, dat is een lichte kleur. Wordt minder heet, klein oppervlak van blad betekent minder huidmondjes, betekent minder verdamping. Kan hij dus ook nog droog. Dus naast dat je de bovengrondse situatie, wat de lichtsituatie, een informatiepunt geeft voor de plek voor de plant, heb je ook te maken met die verdamping. En dat is het ondergrondse gedeelte. Hoeveel vocht heeft een plant tot zijn beschikking? En ja, dan komen we eigenlijk ook weer het deel op die luisteraarsvraag van net. Van wat heb je dan nodig in de grond om meer vocht tot je beschikking te krijgen? Dat is de hoeveelheid organische stof in de bodem.
Ja.
En heb je zeg maar minimaal 10%, dan weet je, ik heb een vochtvasthoudende grond. En dan kunnen planten met grote bladeren, die dus heel veel bladmondjes hebben, dus heel veel verdamping kunnen hebben, kunnen daar prima groeien.
Maar dit wordt natuurlijk best wel technisch en heel lastig om dat te doen. Van, ik hoor mijn buurman niet zo gauw zeggen van, oh ja, ik heb 10% vochtvasthoudende grond. Dus ik weet wat ik moet hebben.
Ja.
Dus kunnen we het iets beknopter maken dat het voor de luisteraar duidelijk is?
Nou, ik denk dat die witte auto, die zwarte auto, een beeld geeft van als een plant een lichte kleur heeft, dan kan hij tegen de zon. Heeft een plant een donkergroene kleur of een donkerrode kleur, dan wordt die veel te warm. En dan moet je hem half schaduw tot schaduw plaatsen. Kijk, dat is eigenlijk al een van die 10 geboden, de kleur van het blad.
Ja.
En dan komt de vorm. Als je eigenlijk teruggaat naar het ontstaan van de vorm, dan zou je kunnen zeggen, je hebt een rond blad. Dat betekent 100% verdamping. Alles wat een blad kleiner wordt, dus smaller, of zoals bijvoorbeeld het blad van een kastanje. En de meeste mensen zullen een kastanje kennen. Met die vingers als bladeren. Dat zijn heel veel vermindering van oppervlak.
Ja.
En dus minder verdamping. Nou, als je daarnaar kijkt, dan betekent dus dat de grootte van het blad, de kleur van het blad, beharing of een waslaag, je alles kan vertellen over het juiste plekje.
Ja, okay. Interessant. Nou, misschien moeten we dit
dit
beetje inzichtelijk maken in de de site.
Okay, nou dan, dan maak je de goede keuze voor de planten. Je hebt ze in de tuin gezet. We willen nog steeds natuurlijk werken. Wat gaan we dan nog meer doen?
Nou, het is nu winter en ik denk dat de afgelopen uitzendingen er al aandacht is besteed aan wat het blad wat van de bomen valt doet voor de tuin. En dat is eigenlijk die natuurlijke kringloop. Dat het blad nieuwe organische stof is voor je tuin. En planten eten geen organische stof. Ze eten de voedingsstoffen die in de organische stof zitten.
Mm-hmm.
En als je dan kijkt van hoe kom ik aan voldoende voedingsstoffen, betekent het dat je organisch stof moet hebben voor je planten.
Dus in de vorm van blad wat verteert, compost.
Ja.
Ja, dat eten de beestjes dan weer op. En wat die beestjes uitscheiden, dat eten de planten weer op.
Nee.
Dat is een beetje een cirkeltje, toch?
Ja, maar wel de voedingsstoffen.
Ja.
En niet het materiaal zelf, dus de voedingsstoffen.
Ja, precies. Nee, dat klinkt duidelijk. Maar ja, ik ben altijd toch wel een beetje van het blad weghalen. Omdat ik dat gewoon mooi vind. En ook als je veel bladhoudende vaste planten hebt, dan is dat het blad wat er allemaal op ligt, dat doet het niet heel veel goeds voor. En gezond natuurlijk. Maar ja, wat ik dan doe is, ik strooi het dan af met een bladgrond of een bladcompost. Dat dan weer in balans is. Want daar gaat het om. Hè?
Ja.
De balans intact houden. Of zelfs toevoegen. Toch? Dat zeg ik goed, toch?
Ja,
verbeter me als het niet zo is. Hoor. Maar om even terug te gaan naar de planten. Want we lopen een tuincentrum in. Hoe weten we nou wat we... Of sla ik nu iets over?
Nee, ik vind dat was de vraag die ik ook had. Van, ik heb natuurlijk planten, maar je weet ook dat die planten zijn misschien niet gekweekt volgens duurzame principes. Hoe ga je dat herkennen?
Ja, en wat is de invloed?
Moet je dan je ziet tegenwoordig wel meer biologische planten.
Ja, maar blijft een
zijn
hoekje.
Zijn die dan goed?
Ja.
In de reguliere teelt, en dat is ook met gewassen en ons voedsel zo, willen de kwekers zo snel mogelijk een product die mooi is, die veel bloemen heeft, want dan levert het meer op als we het kijken naar siergewassen. En dan komt ook het stukje terug van op een verkeerd of een ander tijdstip dan de natuur kun je al bloeiende planten in het tuincentrum vinden. Nou, en dan ga ik eigenlijk nog één klein stapje terug met waar jullie nu op insteken. Van als je naar het tuincentrum gaat, is het goed eerst even een rondje door je tuin te lopen om min of meer waar te nemen voor welk plekje in je tuin je een plant zoekt.
Een boodschappenlijstje.
Een soort boodschappenlijstje dat je weet van nou, ik zoek voor een aantal vierkante meters voor zon en misschien voor half schaduw of voor schaduw. Maar dat je een beetje de ruimte die je beschikbaar hebt of waar je planten voor zoekt, dat je die al een beetje helder hebt.
Ja, dat hebben we ook al eerder gehoord. Hè? Ga nooit onvoorbereid dat thuis zitten.
Nee. Dat is een beetje snoepwinkel. Ik heb allemaal te veel te doen.
En je hebt het verkeerde gekocht.
En dan is er eigenlijk ook nog een hele belangrijke stap voor mensen die iets minder voorbereid heen gaan. Die kopen natuurlijk op het tuincentrum de dingen die in bloei staan. En heel veel mensen gaan altijd in het voorjaar naar het tuincentrum. En over het algemeen is een tuin in het voorjaar best wel heel rijk bloeiend en is er van alles. Maar juist die andere jaargetijden, en je zou het in vier grote seizoenen kunnen hakken, maar ga je dus een keer of zes naar het tuincentrum, dan zul je merken dat de aantrekkelijke dingen meer in dat seizoen aantrekkelijk zijn. En ga je dus meer keer heen, heb je veel meer bloeispreiding in interessante planten voor je tuin.
Ja, ik geef ook vaak wel als tip van de loop elk seizoen eens een keer zo'n tuincentrum in. Ja. Dan zie je een beetje wat er gebeurt. En anders heb je inderdaad een heel eentonige tuin krijgen.
Ja, de meeste mensen gaan in het voorjaar, dus voorjaarstuinen gaan wel. Kijk je nu in de winter, dan wil je eigenlijk ook in de wintermaanden kleur in je tuin. Dus het lijkt nu niet het seizoen om ermee bezig te zijn, maar nu zijn er takken die heel erg fraai zijn. De vorm van takken kan heel erg interessant zijn. En dat zijn dan je winteraccenten. En daar heb je in iedere hoek van de tuin er misschien wel één van nodig. Het hoeft niet dus altijd een winterbloeier te zijn.
Nee. En wat veel bessen, decoratieve bessen of mooie takken.
Ja, komt zo meteen als tuinfavoriet, komt die ook langs. Ja. Maar toch even terug naar het biologische. Ja. Want betekent dan een biologische plant ook een betere plant of een gezondere plant?
Nou,
want ook daar zijn natuurlijk weer trucken voor om die snel te laten groeien enzovoort enzovoort.
Ja. Nou, als je kijkt naar gezonder, ik wil niet per se zeggen dat ze gezonder zijn, want er kan een kleine aantasting aan het blad zitten of noem maar op. Want juist die beestjes, die worden niet bestreden als het een biologisch gekweekte plant is. Dus voor een leek, voor een
willen altijd perfectie en dat is precies. Niet altijd goed.
En dat stukje van zal hij er beter uitzien? Nee, over het algemeen zeggen ze van een biologische plant is langzamer gegroeid, heeft daardoor een sterkere celwand, waardoor een insect, een plaagdier, die plant minder interessant vindt dan een snel gekweekt waterbommetje, zeg maar. Hij zal compacter zijn. Dus als je op grootte visualiseert dat je een grote plant wil, dan zul je die biologische misschien niet zo snel kiezen. Dus er zit wel verschil, maar ze zijn sterker. Ze zijn, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, niet besmet met bestrijdingsmiddelen waardoor de bijen doodgaan. En dat kun je niet zien aan de plant.
Mm-hmm.
Dat geeft het label wel weer van dit is een onbehandelde plant in de zin van geen bestrijdingsmiddelen gebruikt bij het opkweken en niet bij de zaadveredeling om die planten echt op basis van de natuur echt ook een waarde te geven voor bestuiving.
Ja. En dat is eigenlijk wel de, denk ik, de essentie. Hè? Want ik kan me zo voorstellen dat mensen er toch wel graag die mooie grote plant willen en daar minder waarde aan hechten dat die dan gedrongen en kleiner is. Hè. Die zijn toch visueel ingesteld.
Ja.
En dat is op zich ook niet erg. Maar het belangrijkste is eigenlijk, inderdaad, zijn toch die bestrijdingsmiddelen. Hoe die dan gebruikt worden en hoe dat doordreunt in je tuin jarenlang.
Ja.
En dus dat is eigenlijk wel het belangrijkste. En is biologisch dan het enige keurmerk die dat dan
garandeert?
Garandeert?
Ja. Het is nog niet zo lang geleden. 16 september is er een uitzending geweest van Keuringsdienst van Waarde, waarbij de bijvriendelijk gelabelde planten onderzocht zijn in het laboratorium. En het was voor mij ook echt een eye-opener dat zelfs de bijvriendelijke planten, waarvan je denkt van, oh, ik wil iets voor de biodiversiteit en ik wil iets goeds doen, dat die dus ook in het zaad al behandeld zijn met die chemische bestrijdingsmiddelen, waar de bijen gewoon en andere insecten, we noemen het vaak bijen, maar eigenlijk alle insecten, gewoon aan dood gaan.
Ja, en dat ik vind het ook, ja, vind ik wel. En ook dat het ook niet wegspoelt met een paar regenbuien. Hè? Dat
nee,
blijft
het zit echt
jarenlang
in
die plant doorgaan. En iedere keer als die bloemen weer bloeien en de bijen erop komen, dan pakken ze daar weer wat van op.
Ja, ja. Dat klopt.
Ja. Dus ja, is er een advies qua keurmerk waar mensen op kunnen letten? Weet jij dat, Janine?
Het skal, het ecologisch kweken. En je kunt op internet tegenwoordig ontzettend veel vinden. En als je zoekt op biologische of ecologische planten, dan kom je in een steeds groter eigenlijk gebied ecologisch gekweekte planten tegen. En dat is echt de moeite waard.
Ja, maar dat is dus, dat vind ik dus ook echt het hele lastige, hè, wat je net ook al aangeeft. Hè. Er zijn dus heel veel keurmerken. Mensen die snappen er niks meer van. Dus, zoals ik net al vroeg, hè, is biologisch dan het enige keurmerk wat het dan echt garandeert? Maar er zullen toch vast wel meer zijn die daar
Het blijkt mee bezig zijn. Dat het label en echt hè, mooie gekleurrijke etiketten,
ja, ook dat is natuurlijk een verkooptruc. Ja.
Dat is puur een verkooptruc. En daar blijkt dus toch die chemische bestrijdingsmiddelen in de planten zitten. Dus
je moet naar dat skalkeurmerk kijken.
Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste.
Ja, dat is het belangrijkste. En dan zijn er ook best wel hobbykwekers die kweken en zeggen, ik gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen. Maar dan is het nog het zaad. Wat hebben ze voor zaad gebruikt?
Ingekocht, ja.
Want ook zaad is dus eigenlijk per definitie behandeld met dat chemische bestrijdingsmiddelen. En dat blijft erin.
Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Dus het is echt een stukje bewustwording. Probeer zoveel mogelijk natuurlijk de goede plant op de goede plek te zetten.
Ja.
Die hier oorspronkelijk ook uit de buurt komt.
Op je grondsoort, inheems eventueel. Ja. Dat zijn allemaal aspecten die meespelen.
Precies. En probeer je tuin met de seizoenen mee te laten bewegen. Het blad te laten liggen. Of anders als je daar niet van houdt. Compost op te strooien of bladaarde.
Ja, het gaat om die balans.
Het gaat om die kringloop. Ja. Als je hem kunstmatig maakt, zeg maar, en dan klinkt kunst weer een beetje vreemd. Maar als je de natuur verstoort, moet je hem wel weer recht trekken.
Moet je de balans herstellen.
De balans herstellen.
Ja, dat is gewoon het belangrijkste. En ik wil ook nog wel even zeggen, want we hebben het al een keer eerder gezegd, geloof ik. Maar die kleinere plant die je koopt, dat is je kan beter een kleinere plant kopen in een goede omgeving. Dan heb je uiteindelijk een veel mooier product dan een snel groeiende plant die eerst helemaal moet bijkomen in je tuin. En dus daar een achterstand op heeft.
Ja,
dus,
uiteindelijk groeit die toch wel. Hè? Bedoel je
veel, ja, uiteindelijk,
veel sneller.
Als je een tijdspad neemt van 3 jaar, dan is die goed gekweekte plant is over 3 jaar veel verder dan die slecht gekweekte plant, om even zo te zeggen.
Ja, maar hij is wel sterker ook. Hè?
Ja, daarom. Ja. Hè, dus het lijkt alsof je dan een kleinere plant, een slechtere plant koopt of een mindere plant koopt. Maar op de lange termijn is dat een veel betere investering.
Mm-hmm. En wat is 3 jaar? Hè? Je hebt gelijk. In no time, en op tuingebied is dat zo, heeft een goede plant op een goede plek het al ingehaald.
Mm-hmm. En je hebt een tuin misschien. Hè, je bent je meer bewust aan het worden van het werken met de natuur. Wat weet je, ja, je hebt nou eenmaal planten in je tuin staan. Is het dan verloren of kunnen we alsnog de omzwaai maken?
Planten die niet op de goede plek staan, die gaan dood.
Ja.
Je gaf het al aan, het is soms een hele kostbare situatie. Maar ook dat dode hout is weer een recyclingproduct. Eigenlijk zou je kunnen zeggen. Dus haal niet al het afgestorven weg, zelfs in de boomverzorging, als het geen gevaar oplevert, gaan we nu anders kijken naar dode takken. Want daar zit zoveel leven in. En als we dat leren zien en waarderen, En denk bijvoorbeeld als je in de herfst of in de winter in het bos loopt en je ziet de paddenstoelen. Dat is ook een heel groot levend orgaan wat de afbraak van organisch stof helpt maken.
Mm-hmm. Ja, ik heb trouwens heel veel paddenstoelen in mijn tuin staan. Dat je echt denkt, gunstig. Ja, is dat nou goed of niet? Want ik vind dat toch, ik kijk ernaar, ik denk,
het is een
broeie
van de schimmel, ja.
Maar ik denk van, gaat het wel goed?
Mijn tuin levend bodemleven.
Oké, dus ik hoef me geen zorgen te maken.
Nee, de meeste niet.
Nee. Het is heel recent, met de factor 2500 helpt een actief bodemleven de plant aan zijn voeding. Dus bodemleven, wij zien eigenlijk alleen de regenwurmen en de duizendpoten. Maar ook de pissebedden. Precies, dus we kennen er wel wat meer. Maar al die niet zichtbare dingen die je echt onder een microscoop zou moeten waarnemen. Als dat in je grond zit en de regenwurm is daar een indicator van. Betekent het dat je een levende bodem hebt. En dat je dan een sterke hulp hebt ondergronds om voedingsstoffen naar de plant te krijgen.
Oh, ja, superbelangrijk. Ja.
Maar goed, dus hè, als je al een tuin hebt en je wil de overstap maken naar meer biologisch of duurzaam tuinieren, dan ga je gewoon de gaten opvullen die je op een gegeven moment hebt om dat plant te verdwijnen met nieuwe planten, waar je bewustere keuzes maakt. Misschien op zoek gaat naar een biologische kwekerij of eentje die echt aansluit bij waar we het hier vandaag over hebben gehad. Zijn er nog misverstanden eigenlijk over dit onderwerp?
Ja, genoeg.
Ja?
Ja, we hebben al een aantal gehad volgens mij.
Ja. Nou, ik denk dat de belangrijkste strekking is, pas je planten aan de grond die je hebt. Kijk goed voordat je naar een tuincentrum gaat van, heb ik planten voor de zon of voor de schaduw nodig? En dan weet je dat planten met kleine grijze bladeren of vetachtige bladeren in de zon kunnen. En grote bladeren, veel verdamping, vocht nodig hebben.
Nou, ja, en we moeten gewoon met z'n allen aan de gang. Want het is niet zo vanzelfsprekend. Het vergt echt wel wat moeite om de goede keuze te maken. Want we moeten het niet hebben van de grote concerns. Want die willen gewoon verkopen. Dus het moet echt wel heel uit onszelf komen. En dat merk ik bij mezelf ook. Nou, dat is nog best wel lastig om dat te doen. Dat vergt echt wel wat van ons. Dus dat is denk ik ook wel de vraag.
Ik denk, we hebben het inderdaad een paar keer, zeg je inderdaad, lastig. Maar het is ook gewoon beginnen, toch?
Het moet wel echt een keuze zijn. Ja. En die keuze, die hoop ik door dit soort uitzendingen,
dat die er komt.
Dat die er komt en ook waarom. En dat ook gewoon belangrijk is.
Mm-hmm. Okay.
We kunnen met z'n allen een stepping stone maken voor die kleine biologische wereld om zich te verplaatsen.
En het is gewoon echt heel leuk om ermee bezig te zijn. Het is heel leuk om te weten waarom. Die wormen. Dat je op gaat vallen, dat je in de tuin bezig bent, dat je niet alleen naar die bloemen kijkt of alleen dat mooie aangeveegde straatje kijkt. Maar ook kijkt van, dit gebeurt er in mijn tuin. Oh, dat beestje zit er. En betrekt ook je kinderen erbij. Er zijn heel veel boeken en informatie. We kennen natuurlijk allemaal de vogelboekjes, maar die hebben we natuurlijk ook voor insecten. En het is gewoon echt heel leuk om daar mee bezig te zijn. En het zal je verbazen dat als je op basisscholen loopt, hoe weinig kennis er is en waardoor het ook eng gevonden wordt. En dat komt niet bij de kinderen vandaan. De kinderen verzinnen dat niet. Hè? Die vinden alles prachtig. Dus daar begint het, denk ik.
Met de jeugd.
Ja.
Het opvoeden en het meegeven dat de natuur prachtig in elkaar zit. Begin bij de jeugd.
Ja.
Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter.
Hoppa.
Dankjewel, Janine.
Ja, super, Janine. Heel leuk. Heel leuk om over te hebben. En zoals je al merkt, kunnen we er nog wel een uitzendetje of drie mee. Nooit uitgepraat over tuinen.
Nou ben ik heel benieuwd, Joost. Welke tuinfavoriet jij hebt uitgekozen bij dit onderwerp?
Ik had hem net natuurlijk al een beetje aangesneden. Want er zijn op een enkeling na bijna geen vaste planten meer die bloeien. We moeten nog even wachten op de nachtvorst. Maar die zal onderhand wel geweest zijn. En dan is het echt wel redelijk klaar. Waar ga je dan voor? Dat zijn de takken, de sierwaarden. Die hebben we al een keer gehad, volgens mij. Dus ik kwam eigenlijk op de Calicarpa bodinieri uit. de schoonvrucht. Die heeft hele mooie paarse bessen. Voor de rest is er niet zoveel aan, moet ik wel zeggen. Dus,
ik denk dat de mensen hem vaak kennen uit de boeketten en de kerststukjes.
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja.
Takken maar met grote clusters, paarse kleine bolletjes erop.
Ja, waardoor die waanzinnig opvalt. Ik zou hem niet solitair zetten, want zeg ik, voor de rest vind ik hem niet zo heel veel aan. Dus zet hem op een beetje een verdom hoekje wil ik ook niet zeggen. Maar waar de rest wat kaler is.
Waar de rest van het jaar andere planten de aandacht trekken.
Heel goed verwoord, dankjewel.
Ik help je even.
Als er andere planten omheen staan, dan valt hij in de zomer niet zo op.
Nee, en dan hij heeft wel op zich een mooie najaarsverkleuring. Maar die bessen, die zijn toch wel echt wel gaaf.
Ja, nou vind ik een hele mooie voor mid-december.
Ja, toch?
Ja.
Wel voor de zon.
Ja, zon. Ah, zeker. Goeie. Dankjewel. Ja, hoe meer zon, hoe meer bessen.
Klopt.
Ja, dat was hem.
Super.
Ja. En dan, Janine wil natuurlijk bedanken. En dat doen we natuurlijk altijd met de koffie. Die aangeboden wordt door Cocotte.
Dankjewel. Ik ben benieuwd. Ja, mooie bonen. Heerlijk.
Natuurlijk.
Ja, dankjewel.
Alsjeblieft.
Dank jullie wel. Ja. En natuurlijk bedanken we Cocotte en verwijs ik jullie naar de website om een kortingscode te vinden waarmee je zelf ook lekkere koffie kan bestellen.
Zeker.
En natuurlijk nodigen we iedereen weer uit om je vragen, je opmerkingen bij ons bekend te maken via Instagram, Tuinierkwartier. Of mail rechtstreeks naar Joost op joost@tuinierkwartier.nl. Maar naar mij mag natuurlijk ook. En ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Ja, hartstikke bedankt. Tot de volgende keer.